Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan... Goedemorgen, amai. Zo enthousiast. Welkom in de pottenbakker. Zoek maar uw plekje uit, of een plekje uit. En dan kunnen we starten. Het is vandaag een speciale dienst, het is een getuigenisdienst. Vooraleer dat we beginnen, wil ik graag kort een link maken, dankjewel. Ik zal direct uitleggen waarom. Maar dus, het is de voorlaatste zondag vooraleer dat schooljaar opnieuw start. En ik wou even, ter voorbereiding, een korte link maken en een keer teruggaan, een flashback naar vroeger, naar uw schooltijd. En ik heb een aantal vakken uitgekozen en dingen dat je normaal gezien ooit in school wel hebt geleerd. En ik daag u uit om even na te denken. En als je het antwoord weet, mocht je het roepen of een keer overleggen met uw buur of wat dan ook. Dus per vak heb ik een aantal vragen. De eerste vraag is uit de les biologie. En de vraag is, wat zijn de vier magen van een koe? De lepmaag. Ja. De? De pens. De? De boekmaag en de? De laatste vergeet iedereen. Begin met een N. De netmaag, voilà. Dus de boekmaag, de lepmaag, de netmaag en de pens. Goed zo. Tweede vraag. Dat systeem stelt iets voor hoe dat planten en zo groeien aan de hand van een systeem. En dat systeem is fotosynthese. Heel goed. Dan gaan we naar wiskunde. Dit is een speciaal, de rechthoekige driehoek, daar is er een bepaalde stelling. En die stelling is de stelling van Pythagoras, zeer goed. En is er iemand die nog de formule of weet van hoe zit dat in elkaar? Wat is het verband? Ja, dus de som van de twee rechthoekzijden in het kwadraat is de schuine zijde. En het moeilijke woord voor een schuine zijde is de hypotenuse. Goed, dan gaan we naar fysica. Welk fenomeen staat er hier afgebeeld? De kooi van Faraday, goed zo. En de kooi van Faraday heeft te maken met elektriciteit en daar gaat er een wet mee gepaard, de wet van Ohm. Zeer goed, de wet van Ohm. Dan gaan we even naar chemie. Dat is het periodiek systeem der elementen, maar is geïntroduceerd door Dimitri Mendeleev, voilà, noemt de tabel van Mendeleev. En daar heb ik een aantal elementen uit geselecteerd. De C is het symbool voor koolstof, zeer goed. De H is van waterstof, prima. De O is van zuurstof, goed. Beetje moeilijker, de F is van... Niet ijzer, nee. Fosfor, ja. Fluor. Ja, excuseer, ja. P is fosfor. Fe is ijzer, fer. En dan AG is zilver, komt van argent, als je wilt, van het Frans. Goed, en dan eindigen we met geschiedenis. Geschiedenis, ik heb even de Belgische koningen in de volgorde geplaatst. Wie was de eerste koning van België? Leopold de Eerste, voilà, van 1831 tot 65. Daarna kwam Leopold de Tweede, zeer goed. Dan goed, ja, Albert de Eerste, dan Leopold III. Dan Boudewijn, Albert de Tweede en Philippe. En wie dat er volgt, dat zullen we nog zien. Misschien Clément. Nee, dat kan niet. Goed. Zo, waarom vertel ik dat? Omdat dat zijn dingen op school. Ik was deze week op school. We moesten allemaal gaan om een beetje om voor te bereiden. En op school wordt er altijd zo wel heel vaak zo'n onderscheid gemaakt tussen de theorie en de praktijk. En in de theorie leert je waarom dat ding zo zijn, hoe dat een bepaald systeem in elkaar zit, waarom dat zoiets werkt. Maar in de praktijk leert je eigenlijk echt, leert je het aan de levende lijve, ontdekt je het zelf, hoe dat iets in elkaar zit, dan kun je het zelf doen. En eigenlijk in het geloof is dat ook een stuk zo. Je hebt de theorie als het ware, de kennis van, God werkt op die manier, we hebben de kennis over vergeving en genade en liefde. En zo de dingen dat we weten van wat de Bijbel zegt. Maar uiteindelijk heb je ook ergens de praktijk en dan leert je van, wat betekent dat voor je leven zelf? Wat betekent genade, vergeving? Hoe komt dat tevoorschijn in je eigen leven? Wat gebeurt er als die kennis eigenlijk als het ware raakt met je eigen leven? Ooit een artikel gelezen die zei van eigenlijk doorgaan we als gelovigen twee fasen. Meestal de fase van dat je leert over God en dan dat je kennis hebt over God en dan op een bepaald moment kent je God zelf. Kent je niet meer dingen, weet je niet meer dingen over God, maar dan gaat het over u en God zelf. En die theorie en die praktijk komt dus eigenlijk een stukje terug in ons eigen leven. En vandaag is het een getuigenisdienst en ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van de praktijk eigenlijk. We gaan verhalen horen van hoe dat God werkt, heel praktisch. En ik vind het altijd heel mooi om te zien dat we eigenlijk echt een God hebben van de praktijk die niet beperkt blijft tot eeuwenoude geschriften, maar dat we zien van vandaag, in 2026, is het nog allemaal meer dan actueel en God werkt heel persoonlijk, heel praktisch in ons leven. En gelijk dat al die verhalen uniek zijn, dan hoop ik ook dat vandaag voor u dat God dat op een unieke manier mag gebruiken. Als je in een periode van het leven zit waar dat goed gaat, waar dat je je blij voelt, dan hoop ik dat dat u nog wat extra mag bevestigen daarin. Als het een periode is, als je door een periode gaat waar dat lastiger is, waar dat moeilijk is, dan hoop ik dat de verhalen die je hier vandaag mocht horen, dat het misschien u mag bemoedigen, dat u terug mag iets geven dat je zegt van oké, dat kan ik meenemen en dat geeft mij een stukje weer hoop. Als je hier vandaag misschien voor de eerste keer bent, dan wens ik u toe dat je mocht zien dat God vandaag in 2026 nog heel praktisch aan het werk is. Ik heb nog twee teksten waarmee ik wil inleiden. De eerste is uit Psalm 66. En daar staat, kom luister allen die God vrezen en ik zal vertellen wat gij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik denk dat dat toepasselijk is voor vandaag. En in Handeling 17 lezen wij, uit één bloed heeft hij heel de wereld van de mensen gemaakt om op heel het aardoppervlak te wonen en door zijn bevelen heeft hij de tijden ingedeeld en de grenzen bepaald waar de mensen zouden wonen, opdat zij God zouden zoeken en naar hem zouden vragen en hem door zijn scheppingswerken zouden mogen vinden, want hij is niet ver van ieder van ons. Want door hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. En zoals enkele van jullie wijze mannen gezegd hebben, van hem zijn wij afkomstig. Vooral dat zinnetje, want door hem leven wij en bewegen wij en zijn wij, dat is uiteindelijk de kern van ons bestaan. En hoe goed is het dat God, Jezus, in ons zijn bezig is. En daarmee wil ik ook de dienst inleiden. We hebben vijf getuigenissen. Na elke getuigenis komt er ook een lied. En we hebben ook voor de laatste getuigenis ook nog avondmaal. Dus zou kunnen zijn dat vandaag dat het iets langer duurt dan normaal mogelijk. Dus maar dat mag wel een keer, denk ik. Goed, laat ons misschien nog openen in gebed. God, ik dank u voor deze dag. Ik dank u voor het voorrecht dat we hier mogen samen zijn in uw naam. Heer, ik dank u voor het feit dat we mogen weten dat u bezig bent, dat u werkt, dat u beweegt, dat u aanwezig bent in ons zijn. Dat wij door u mogen leven, dat wij door u mogen bewegen, Heer. En dank u dat we daar mogen vandaag iets van horen aan de hand van verhaal, wat ons toch als mens dat dat aangenaam is om naar te luisteren, Heer. Heer, dank u dat u dat creëert, dank u dat dat mogelijk is. En ik dank u, Vader, dat u ook hier aanwezig bent. Ik vraag u zegen over ons, voor mensen die hier gekomen zijn met een last, Heer, Vader, dat u mag, dat zij u vandaag mogen ontmoeten op een manier waar dat er verlichting is. Heer, ik dank u voor wie u bent. En Heer, dit alles is enkel en alleen voor uw Vader. Ik dank u, Heer. Amen. Goed, het eerste lied.
Zijn naam morgen zijn. staan en verloopt, Alpha en Omega. U komt toe aan wegen eeuwigheid. Jezus, allerhoogste naam, mijn ziel zingt. Jezus, het allermooiste lied.
Goedemorgen. Mieke en ikzelf hebben onlangs onze dochter en schoonzoon en kleinkinderen bezocht in Australië. En we willen een aantal zaken vertellen van het evangelisatiewerk van Benjamin, onze schoonzoon, en van Helene, onze dochter. Nu, een van de slogans die Benjamin geregeld hanteert daar is: beste christenen, stap uit je christelijke bubbel. Waarmee dat hij bedoelt dat je niet alleen iets moet doen voor de gemeente, voor de kerkgemeenschap waarin dat je bent, maar ook voor mensen daarbuiten. En een van die zaken die hij daar heeft helpen organiseren in het dorpje, het stadje waar dan ze nu wonen, Narrogin, dat is een wekelijkse gratis soepbedeling voor daklozen. Nu kun je zeggen daklozen in Australië, wel, er zijn er heel veel. En een van die redenen is dat huurders daar in Australië eigenlijk weinig rechten hebben. Eén dag te laat met de betaling van je huur en de eigenaar kan je uit zijn huis zetten zonder tussenkomst van een rechter. Dus daar zijn vrij veel daklozen. Je ziet ook enorm veel caravans, mensen die in die caravans wonen. Maar die daklozen die zijn dan mensen die eigenlijk die caravans niet kunnen eigenlijk veroorloven. Nu, ik ben een keer gaan kijken hoe dat daar in zijn werk gaat, deels uit nieuwsgierigheid, deels ook om Benjamin te ondersteunen. En er was inderdaad daar iemand, een dakloze, en de manier waarop dat ze het werk gaan, ze geven eerst die warme soep en brood, ze laten hem rustig eten, en nadien vragen ze het verhaal van die dakloze. Hoe is dat eigenlijk gekomen dat dat zover is? En hij vertelt zijn verhaal en dat lucht hem helemaal op. En een keer dat hij zo opgelucht is, pas dan brengen ze de goede boodschap. Dan zeggen ze tegen die mens: weet dat je niet alleen bent, weet dat God, Jezus, ook u waardeert en bij u bent. En als ze dan voelen dat dat verhaal pakt, dan nodigen ze die mensen uit naar een programma dat ze back on track noemen, terug op het spoor, zodat die mensen hun leven weer in hun handen kunnen nemen. Ze helpen hen met bijvoorbeeld papieren van de overheid of met een tijdelijke job. En als dat ook lukt, nodigen ze de mensen uit tot een bijbelstudie. En de bijbelstudie die toen liep, dat is op een donderdagavond ook, like of dat wij dat hier hebben, de donderdagavond, dat ging over openbaring. Ik weet niet, Mieke, of je dat wilt aanvullen?
Ja, we hebben natuurlijk veel te zeggen. We hadden ook foto's, maar ja, we hebben de tijd niet om dat te tonen. Maar ik wil ook nog zeggen dat er in Australië een diep geestelijke nood is. In de stad merk je dat zo niet. Eerst zaten we in Perth de jaren ervoor. Maar nu zaten we werkelijk in het binnenland. En je hebt er allemaal kleine kerkjes. En dat zijn allemaal eilandjes. Die weten precies van elkaar niet. En nu is Benjamin bezig om al die kleine kerken, de Lutherse kerk, de Anglikaanse kerk, de Methodiste kerk, de Katholieke kerk, al proberen met al de voorgangers samen te brengen om samen zijn krachtigen en om een programma en, op te stellen en om onbekeerde mensen te bereiken. Samen gaat het kracht, gaat dat beter. En niet alleen in Narogin zelf, maar ze gaan ook naar de kerkjes die een half uur of een uur verder liggen, ook om die te betrekken, want het zijn allemaal eilandjes. En de een denkt zo, en de ander heeft er zo'n idee van, en het gaat daar niet vooruit. Er is daar bijvoorbeeld een kerk die maar om de maand kan samenkomen, omdat ze gewoon geen verantwoordelijk hebben die daar iets rol wil spelen. Dus Benjamin is nu echt werkelijk, zijn hart gaat uit naar evangelisatie, om de kerken meer en meer samen te betrekken en om zo op die manier meer mensen te bereiken. Dan wil ik nog zeggen, in januari gaat hij, dus een bedoeling is om naar Japan te gaan, maar in Australië is er nog even veel nood. Als ik ooit gezond ben, ga ik naar Australië. Maar dus de bedoeling is dat ze naar Japan gaan. En in januari gaat Benjamin alleen op outreach naar Japan, want dat is te kostelijk met 5 mensen, een vliegtuig naar Hinter, voor 14 dagen, om daar ook contacten op te leggen, tegen dat ze dan werkelijk op zendingsreis gaan naar Japan. En Helene heeft nu haar examen afgelegd en heeft ook de Australische nationaliteit, dus vanaf nu kan zij onbeperkt Australië verlaten en terugkomen zoals ze willen. Maar dus, bid ook voor Australië, dus is een enorm geestelijke noden. Dank u.
Mark en Mick hebben ook een lied gekozen, dat is 10.000 redenen. Wil je daar nog iets verder over uitleggen?
De reden waarom we dat liedje gekozen hebben, is dat we eigenlijk dankbaar zijn dat we dat allemaal hebben kunnen meemaken en dat we dat ons ook materieel kunnen verantwoorden om die reis eigenlijk te maken. Ja.
Water open.
Geertrui.
Goedemorgen. Eigenlijk, de preek van vorige week heeft al een beetje de voorbereiding gemaakt voor hetgene dat ik wil doorgeven. Robert sprak van mijn grootste schat, mijn grootste verlangen. En hij haalde de twee vergelijkingen van het koninkrijk van God is gelijk aan een schat die een mens ontdekte, daar ontdekte mens dat, en hij verkoopt alles en hij koopt die schat. En dan die andere gelijkenis was een schone parel die hij had gevonden. En hij verkoopt alles en hij koopt ook die parel. Koninkrijk Gods. Moeilijk. Wat verstaan we hieronder? Gods koninkrijk, Gods, is binnen in u. Dat is iets die nu al aanwezig is. Soms denken mensen dat is voor straks, als we in de hemel zijn. Maar op het moment dat je Jezus toelaat in je hart, begint het koninkrijk Gods al in u. En daarover wil ik iets meegeven, iets vertellen, hoe, op welke manier ik dat koninkrijk Gods uitdraag. Binnenkort word ik 60. Dat is een gegeven, ik voel me niet zo oud, maar ja, het is zo. En dan ga je even nadenken. Je hebt al een heel stuk leven achter je. Ik hoop dat ik nog een heel stuk voor mij heb. En dan denk ik na, wat wil ik eigenlijk doen? Of wat zijn mijn belangrijkste motivatie of plannen wat ik nog wil doen? En ik kwam tot de conclusie. Natuurlijk, je wil met je kleinkinderen bezig zijn. Ik moet nog 7 schooljaren werken. Maar toch ben ik al een beetje aan het vooruit te denken. En ik kwam tot de conclusie dat ik mij ten volle wil inzetten om dat koninkrijk van God uit te dragen. Er zijn nog heel veel geliefden die die schat niet hebben gevonden. En dat is iets die me heel erg raakt. Niet alleen mijn geliefden, maar als ik de wereld zie, hoe alles draait, dan is er iets in mijn hart die prikkelt en die zegt, wij hebben zo'n geweldig goed, ik ben nu ongeveer 40 jaar christen. En zoals Nick de inleiding gaf, in het begin leer je over God, de kennis. Maar door de jaren heen heb je zoveel ervaren van God en dat het eigenlijk echt werkt dat je dit wil doorgeven. En het koninkrijk van God, en dan denk ik, aan wie begin ik? Ik ben soms een beetje overweldigd. Ik probeer iedere dag mijn stille tijd te houden en voor mensen te gaan bidden. Maar er zijn er zoveel. We hebben een groot gezin. Ik kom ook uit een groot gezin. Jan zijn familie, de mensen op school, jullie hier in de kerk. En dan denk ik van, ja, dat is zoveel. En dan ga ik gaan bidden en zeg, Heer, welke mensen leg jij op mijn hart om hen te vertellen over het koninkrijk van God, om dichter bij hen te komen. En het is een samengaan van bidden. Je denkt van, ik bid ervoor. En oké, goed, we zien wel hoe dat God zal werken. Maar in de ervaring heb ik geleerd dat het niet zo werkt. Het is bidden en werken. En vooraleer, ik wil dat vooral nu iets praktisch meegeven wat binnen in ons gezin gebeurde. Want uiteindelijk begin je eerst met het kringetje rondom u. De mensen over het koninkrijk van God vertellen. En een van onze kinderen, die had het zeer moeilijk om zijn middelbaar diploma te behalen. En dat is een hele erge strijd geweest. Onze jongste zoon, die woont van zijn 3 jaar bij ons. En God heeft al in het begin, ik ben eigenlijk opvoedster van opleiding. En mijn eerste werk was ook in een crisisopvang. En dat die groep kinderen heeft mij altijd heel erg geraakt. En dat, denk ik, is ook de opdracht die Jan en ik hebben gekregen om vooral voor deze kinderen er ook te zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als je als kind een moeilijke start maakt, kost dat heel veel. Het is al soms niet gemakkelijk met kinderen die een gewone start hebben gemaakt, maar met kinderen die met een moeilijke start beginnen, om gewoon al in het leven te functioneren. En onze jongste zoon, dat was niet gemakkelijk, want hij is op cognitief vlak is hij heel sterk, maar om te kunnen die discipline, die taken te kunnen maken, dat kostte hem heel wat. En ik heb heel dicht bij hem gestaan om hem daar te begeleiden. Toen hij in het vijfde middelbaar zat, aanvaarde hij dit niet meer van mij, omdat ja, dit is ook ergens normaal. Puberteit, je zet je af van je familie of van je moeder. Je moeder moet het niet meer uitleggen. En onze dochter en onze schoonzoon hebben die taak opgenomen om hem verder te begeleiden. En heeft hij zijn twee laatste jaren van het middelbaar heeft hij gedaan in Mechelen. Maar ik bleef wel op de achtergrond. En daarover wil ik iets vertellen. Dus ik bad voor hem. En ik wil een beetje praktisch uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Je bidt en dan moet je eigenlijk kijken hoe dat God je leidt. Je komt in een bepaalde situatie. Heel praktisch. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik niet zeggen? Heel veel, nou, dat is niet altijd dat ik op mijn knieën ga zitten terwijl dat ik bezig ben. En het laatste jaar, er waren heel wat obstakels, maar wat was ook mijn inzet? Dat is ook, ik werk in de school met de Bijbel, ook in de kleuterklas. Wij krijgen ook heel veel ook zorgkindjes. En eigenlijk wil ik aan de buitenwereld, dat is ook een manier om het Koninkrijk Gods naar buiten te brengen, laten zien hoe dat God door geen situaties kan werken. En dat is zo een grote meerwaarde dat wij hebben als christenen, dat wij God daar kunnen in betrekken. Dat zijn macht, zijn kracht daarin aanwezig is. En Febe en Niel, die hebben nog geen keuze gemaakt voor de Heer Jezus. En ik heb telkens gebeden, Heer, werkt u in onze zoon, dat hij u mag zien doorheen zijn loopbaan van die twee jaren, maar ook van onze dochter en onze schoonzoon, dat zij het werk van u mogen zien. En tijdens de examens, er zijn heel veel obstakels geweest. Ik ga het jullie niet allemaal uitleggen. Maar natuurlijk, wij zitten ook met een geestelijke wereld. En die probeert om je te ontmoedigen. Want uiteindelijk, het doel is het. Ik heb ook daarom het lied dat ik straks dat we gaan zingen gekozen. Door dit alles wil ik de grootheid van God laten zien. Dat het inderdaad zo is. Want Nick heeft ook die tekst aangegeven. Ik vind dat ook zo mooi. Want door hem leven we, bewegen we en zijn we. Het was paasvakantie. Menselijk gezien, ik dacht, dat gaat er helemaal niet lukken. Maar ik zeg niet dat in een ander alle situaties zo is, maar God gaf mij de leiding om toch door te zetten, te blijven bidden, te blijven verwachten van hem. En ik heb daar iets heel belangrijks moeten leren. Dus ik ben nogal iemand die graag zorg geeft. Dus ik had gebeden, hem zorg gegeven, raad gegeven, die instantie, hij was bij een psycholoog. Alles in het werk gezet om dat doel te kunnen bereiken, om zijn middelbaar examen te halen. En bij de paasvakantie, dat zag eruit, dat gaat er niet lukken. En God leerde mij, het is ik die het ga doen. Het is mijn werk. Het is niet jouw werk, het is mijn werk. En ik heb dat helemaal moeten loslaten. En dan denk je, oké, ik kan die zorg niet meer aanbieden. Ik kan blijven bidden, dat moet ik doen. En dat is het. Nee, ik heb iets geleerd wat ik wel moet doen. tijdens die periode, Robert heeft vorige week ook aangehaald, dat is de basis van ons christelijk leven. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al de rest zal u bovendien geschonken worden. Wat kon ik wel doen? Ik kon bidden, maar ik moest zorgen dat mijn leven erop gericht was het koninkrijk van God te zoeken. Dat wil zeggen dat ik in hem moest blijven, in gehoorzaamheid gewoon mijn weg moest gaan met hem en de rest moest ik loslaten en aan de Heere God overgeven. Onze dochter Phoebe die zag het helemaal niet meer zitten. Die had geen hoop meer. En ik was wel heel blij. Onze zoon liet toe dat ik iedere dag voor het examen belde met de video. En wij baden samen en wij legden het in God zijn handen. En wonder, ik noem het echt een wonder, hij heeft zijn middelbaar diploma behaald. Wij waren in de eerste plaats, was ik zo dankbaar voor hem, want ik wil dat ook wel doorgeven. Kinderen die een moeilijke start hebben gehad in hun leven, en ik wil dat echt doorgeven, zij hebben veel meer energie nodig. Want wij kregen daarvoor voordien telkens, als hij nog in de andere school zat, de signalen, hij wil niet. Maar dat is het niet. Veelal bij deze kinderen is het geen zwart-wit verhaal van hij wil niet. Het was ook, ik kan niet. Want als je met een rugzak zit en je moet zo beginnen, gaat er zoveel energie. Ik heb ook de cursus traumasensitief opvoeden gevolgd. Er gaat zoveel energie naar, want die kinderen zitten automatisch, onbewust, constant in een modus van gevaar. Dat is zo. En er gaat daar zoveel energie naartoe dat er te weinig energie kan gaan naar het werkgeheugen die nodig is om hun schoolwerk te doen. En ik zag de worsteling van onze zoon. Mijn hart brak al op voorhand. Maar ik ben zo blij voor hem. Hij heeft al werk. Momenteel gaat hij niet verder studeren, want dat heeft hem zoveel gevraagd. Hij moet ook nog een stukje met zijn verleden. Gaat hij nu ook op weg met een traject om dat te kunnen verwerken. Hè? En mijn hart gaat zo uit, hè, naar die kinderen. En wij hebben daarin de grootheid van God mogen zien. En om terug te komen van hoe dat je het koninkrijk van God kunt brengen bij mensen. Ik kom uit een gezin waar diploma's, mijn ouderlijk gezin, waar diploma's heel belangrijk waren. En mijn moeder en mijn zuster, die volgen dat ook goed mee. En mijn zuster, mijn oudste zuster, die wil niks over het geloof weten. En ik had zo een drang in mij om het haar te gaan vertellen. Ik heb in detail alles gaan vertellen zonder één keer over God te spreken. En zij zei, want in dat traject plaatste God altijd iemand, een zorgcoördinator, een CLB-medewerker, altijd mensen om toch weer vooruit te geraken. En mijn zuster zegt ze, ik krijg daar helemaal kippenvel van, hè, als ik dat zie. En ik denk, wanneer we ons leven, het koninkrijk Gods, uitdragen, wij willen dat mensen de kracht, de grootheid van God leren kennen. En dat is heel belangrijk, dat we het leven, we leven allemaal in deze wereld. Mijn zus heeft ook haar studenten. Dat we dat leven gewoon delen, dat we naast gaan staan en dat we vertellen. En dat zij zien hoe dat God werkt. En vooral ook, dat laatste ook, naar pleegzorg. Wij werken met pleegzorg. Dat de mensen van pleegzorg mogen zien, maar hoe komt dat hier? Dat werkt hier anders. school met de Bijbel hetzelfde. Hoe werkt dat hier? Wij hebben een nog veel grotere meerwaarde doordat we de Heer kennen, doordat wij leven, doordat wij bewegen en doordat we zijn. En dat wil ik doorgeven en ik wil deze getuigenis geven. In de eerste plaats om God groot te maken. Ik vind dat magnifiek wat God heeft gedaan. En de vakantie was maar begonnen. Hij is koortsachtig achter werk gaan zoeken. Er is voor hem 1000 kilo van hem afgevallen. En we zijn zo dankbaar. En ik hoop voor hem, ik hoop voor Febe en Niel, voor pleegzorg, voor zoveel mensen, dat zij mogen zien de grootheid van God. En ik heb het lied gekozen, Halleluja, omdat ik ook heb moeten leren, het is van hem. Hij heeft het gedaan. Wij hebben wel natuurlijk, hij gebruikt ons, maar uiteindelijk, de overwinning is door hem gekomen. En ik heb gekozen voor het lied Halleluja. Dank u wel.
Hallelujah.
kinderen mogen naar voren komen. Oké. Misschien moet je een beetje dichter bij mij komen, dat is gemakkelijker voor de conversatie. Misschien van de grotere jongens, want ik denk niet dat mijn kinderen het weten. Weten jullie welk liedje van de maand het is? Nee? Het gaat over iets die heel de tijd bij ons blijft en in ons hoofd zit. Een liedje. Nee? Er zit een liedje in ons hart. We zullen dat zingen.
Blijft er altijd zingen.
Jullie mogen naar de zondagklas. Jan. Jan?
Goedemorgen allemaal. Ik ga mijn best doen om het mee in de tijd te houden. Ik had graag iets willen ik zou graag iets willen hebben over het thema hoe omgaan met wrok en teleurstellingen. En ik zou iets uit de Bijbel willen voorlezen. Niet allemaal, maar ik heb het opgeschreven op mijn blaadje. En voor de mensen die het willen opzoeken, het is Efeziërs hoofdstuk 4, vers 25 tot 27. En dan daarna hoofdstuk 4, vers 29 tot 32. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zonde niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Laat er geen vuile taal uit uw mond, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toon, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En ik heb het eigenlijk meer als gebed geformuleerd, omdat ik er nog niet uit ben, dat ik het nog niet kan. En het is een gebed eigenlijk waar er drie thema's in zitten. Maar het is maar een begin. Ik ga het gewoon voorlezen. Ik heb het opgesteld. Het eerste deel is: Heer Jezus Christus, dank u voor uw trouw, genade en goedheid. Help mij, Heer Jezus Christus, om te leren omgaan met wrok en boosheid, ook als de studies niet verlopen naar wens en het overhoren niet op een correcte manier is verlopen. Blijkbaar lijken het 7 verloren jaren, nu ik definitief geen uitzicht heb op een bachelordiploma. Heb ik te weinig mijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus gesteld, zoals misschien ook in bepaalde kringen misschien wordt gezegd? En dan in het tweede item van mijn gebed is iets anders. In uw woord staat geschreven om de naam van de Heer niet ijdel of ongepast te gebruiken. Doe het gevloek en het getier uit uw leven weg. Dit zijn zonden die u pijn doen, Heer, maar heel vaak lukt het mij niet. Er komen zoveel zaken op mij af, zeker als het gaat om onverwachte, plotse zaken waar ik geen grip op heb. Of soms word ik met mijn eigen faal geconfronteerd en dan wordt het mij vaak te veel. Maar, Heer, ik wil me daar niet achter verschuilen, want u weet van waar ik kom en u weet waar ik nu sta. Behoed mij, Heer Jezus Christus, voor trots en maak mij dankbaar. Wilt u mij helpen om dankbaar te zijn en te steunen op uw genade als een dam tegen zelfbeklag en of relativisme? Het derde deel van mijn gebed. Behoed mij ook voor het roddelen, Heer, of de achterklap. Dat doet u zoveel verdriet, want u bent een rechtvaardig en integere God. Soms heb ik ook niet door wat de grens is tussen spreken over iemand en roddelen. Bij u, Heer Jezus, is er geen grijze zone en ook een leugentje om bestwil verfoeit u. Hiermee bedroeven wij u, omdat dit indruist tegen uw karakter en de richtlijnen die u in uw woord hebt gegeven. Help mij, Heer Jezus Christus, om waakzaam te zijn en oog te hebben voor het welzijn van de ander in de plaats van ellebogenwerk om er beter van te worden. Om Jezus wil. Amen. En ik had daar gewoon een passend lied bij gekozen en dat zult je laten horen. Ik denk dat het voor zich zal spreken. Dank u wel voor uw aandacht. God zegen.
Oh Lord, your tenderness melting all my bitterness. Oh Lord, I receive your love. Oh your love.
Goedemorgen. Ik ben altijd zo nerveus om van voor te komen. Het is echt uit mijn comfortzone. Dus ik kan mijn best doen om duidelijk te praten. En ook in mijn tijd een beetje te blijven. Als we over getuigenissen praten, zijn we altijd bezig met heel spectaculaire verhalen die gebeuren. Iemand die komt en die echt iets heel indrukwekkend vertelt. Maar vandaar heb ik... dat niet. Het is gewoon iets dat ik, iets heel klein die bij mij gebeurd is, een besef die ik gehad heb een paar weken geleden, en die ik wil met dat jullie delen. Een paar weken geleden waren onze kinderen op kamp. Oh, dat was zo leuk dat ze allebei op kamp waren. Ja, ik moet dat ook toegeven. En we hebben beslist samen met Toby om naar de cinema te gaan. Heel lang geleden dat we ook naar de cinema geweest zijn. Normaal gezien, als ik naar de cinema ga, het is echt een moment voor mij om los te laten. Iets voor te lachen, heel oppervlakkig, een beetje chillen, zijn op ons gemak, een beetje passief zelf zijn. Maar nu hebben we toch gekozen voor een film die op een moment mij enorm veel liet denken of zo. Ik kan daar niet te veel vertellen over, maar gewoon of één passage in de film die mij enorm geïnspireerd heeft. En ik wil dat met jullie ook delen. Dus dat gaat over Odysseus. Odysseus is een historisch verhaal over Odysseus dus. En die, sommigen hebben dat misschien overgehoord. Dat is, het verhaal gaat over Odysseus, die, of Ulysse in het Frans, over de oorlog tegen Troy in het oude Griekenland. En na de oorlog moet Odysseus terug naar huis, naar het eiland Ithaca, waar zijn vrouw en zijn zoon voor hem wachten. Maar de terugreis is heel moeilijk. Niet gemakkelijk. Onderweg kreeg hij heel veel moeilijkheden, zou ik zeggen. En heeft te maken met allerlei verleidingen, moeilijkheden, slechte keuzes die hij gemaakt, die heel fatale gevolgen hebben voor zijn compagnons, aan mensen met wie hij is. Maar er is een scène die mij bijzonder sterk heeft geraakt. Odysseus komt met zijn mannen langs het eiland van de Sirenen. Dus het gaat over een eiland. En de boot gaat zo voort. En je hebt dat de Sirenen. En op het moment dat ze aankomen, de Sirenen beginnen te zingen. En de bedoeling is dat de mensen verleiden worden. En dat ze zo verleiden zijn dat ze springen in het water, zwemmen, maar ze verdrinken. Dus uiteindelijk, wat is... de uitkomst is dood. Odysseus weet wat er gaat gebeuren met zijn mannen en met zichzelf. Daarom neemt hij voor zijn mannen een hele duidelijke beslissing. Hij verplicht hen om was in hun oren te doen, zodat ze het gezang van de sirene niet kunnen horen. Maar voor zichzelf kiest hij voor iets anders. Sommige mensen kennen waarschijnlijk het verhaal, hoe het gaat. Hij wil het gezang wel horen. Hij wil de sirenen horen en daarom laat hij zichzelf vastbinden aan de mast van het schip. Waarom? Omdat hij de gevolgen van zijn eigen keuzes onder zijn ogen wil zien. Hij voelt zich schuldig voor alles wat er onderweg is gebeurd. Voor de mensen die door zijn beslissingen hebben geleden. Soms heeft hij verkeerde beslissingen genomen uit egoïsme, trots, omdat hij niet goed heeft nagedacht. En wanneer het schip langs het eiland vaart, begint hij het hevige spasmen te krijgen. En in de film zien we dat heel hard, op een Hollywood manier uiteraard. Maar het is wel heel indrukwekkend hoe hij dat eigenlijk meemaakt. Maar hij wil naar het eiland springen. Maar hij kan niet, omdat hij vast verbonden is. En op dat moment dacht ik onmiddellijk aan iets. Die scène heeft mij eigenlijk aan wat wij kunnen meemaken wanneer we Jezus niet in ons leven hebben. Ik dacht ook aan het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht en aan het feit dat hij onze tasten op zich heeft genomen. Onze lasten, onze vermoedingen, allemaal die wij meemaken, onze moeilijkheden. En ik dacht, als ons levensreis soms als een storm op zee is, dan kunnen wij ook ons vastklampen aan iets. Of beter gezegd, aan iemand. En eigenlijk zijn we ook aan iemand vastgebonden. Maar het groot verschil met Odysseus is dat wij niet door dezelfde lichamelijke, mentale of emotionele marteling hoeven te gaan. Het is al gebeurd. Wij hoeven onszelf niet te straffen voor onze fouten. Wij hoeven niet vast te blijven zitten in schuldgevoel of spijt. Want Jezus heeft die last al voor ons gedragen. Wij mogen ons aan hem vastklampen, niet omdat hij ons wil straffen, maar omdat hij ons wil redden, dragen en beschermen wanneer de storm in ons leven te geven wordt. De maast in dit verhaal deed mij denken aan God en aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. In ons leven hebben wij allemaal onze eigen stormen. We hebben moeilijke periodes. We maken fouten. We nemen soms verkeerde beslissingen uit egoïsme, trots, impulsiviteit, omdat we soms niet denken aan wat de gevolgen kunnen zijn. Wij dragen soms de gevolgen van wat wij hebben gedaan. En natuurlijk kunnen we ook geconfronteerd worden met schuldgevoel, angst, verdriet of spijt. Dat is uiteraard niet uitgesloten die we dat voelen, maar wij hoeven dat niet alleen te dragen. En dat besefte ik op dat moment enorm sterk. Dat was like een, zoals we het zeggen in het Frans, een piqûre de rappel. Ik werd tijdens die scène echt overspoeld door emoties. Niet door wat hij meemaakte, omdat de film zo ook is, maar gewoon door wat ik besefte. Het was maar een film, maar voor mij was het op dat moment meer dan een film. Soms spreekt God tot ons op manieren die we helemaal niet verwachten. Ik verwacht eigenlijk een oppervlakkig moment, tijd voor onszelf, maar uiteindelijk was dat meer dan dat. Soms spreekt God tot ons op manieren die we helemaal niet verwachten. Hij kan tot ons spreken door een boek, een film, een gesprek met iemand, of zelfs door iets heel gewoons dat op een normale dag gebeurt. En dat is wat het bij mij gebeurd is. En ik wou dat met jullie delen vandaag in mijn getuigenis. Ik ben op een psalm tegengekomen gisteren. Is dat een toeval? Dat denk ik niet. Want dat stond op: God is voor ons een veilige plaats. God heeft ons kracht. Die helpt ons altijd als we het moeilijk hebben. Daarom zijn we niet bang. Ook als beeft de aarde. Ook al vallen de bergen in zee. En ik heb het lied Vaste Hoop gekozen. Omdat het onze vast mast is aan wat wij moeten vast geklampt moeten zijn. Dank je wel.
Les grands.
Worden, wil ik Griet graag uitnodigen voor de laatste getuigenis. En dan komt er denk ik nog één lied.
Hallo allemaal. Voordat ik begin, zou ik eerst graag mijn broer bedanken voor zijn eerlijke getuigenis. En ik wil zeggen dat ik heel blij ben met zo'n broer. Ik weet dat hij het niet gemakkelijk heeft met deze ongestructureerde zus in huis. En dat de dingen niet lopen zoals het graag zou willen soms, vooral de laatste tijd. Maar ik moet zeggen dat ik heel blij ben met hem, omdat hij is echt altijd vriendelijk. Hij is heel attent. Dus ja, dat wil ik een keer zeggen. En als hij zegt van het lukt mij niet, ik vind dat het hem wel lukt. Toen ik hoorde dat er een getuigenisdienst zou zijn, ik heb alles opgeschreven, want anders gaat dat niet lang. Ik ga het een beetje voorlezen. Wat zou ik een keer vertellen? Er is zoveel te vertellen. Hè? Het leven met God is een avontuur. En ik denk dat we allemaal wel een boek kunnen volschrijven met alle verhalen en voorbeelden van al die keren dat God ons heeft geholpen, dat hij ons beschermd heeft, dat hij ons opvoedt, bemoedigt, vermaant. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om gewoon enkele gedachten door te geven van iets dat mij al een tijdje bezighoudt. En het sluit ook een beetje aan, vind ik, bij de preek van vorige week. En ook bij iets dat Nick doorgegeven heeft bij het begin van de dienst. En ik wil graag beginnen met een zinnetje uit de eerste brief van Johannes, in hoofdstuk 2, vers 6. En daar staat, wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft. Slik. Ik hoor je al denken, dat kan niemand. Oké. Oh, dat is mijn gsm. Oké, dat is waar, maar laten we het tenminste proberen. Want zijn voorbeeld is het ideale beeld waar wij ons aan kunnen spiegelen. Als ik de evangeliën lees, dan valt het me op dat Jezus geen enkele interesse leek te hebben in materiële dingen, of in het verzamelen van materiële dingen. Zijn levensstijl was eenvoudig en liefdevol, vol liefde. En hij was wat hij predikte. Zijn boodschap was ook niet ingewikkeld of zwaar. Zijn boodschap was van, heb God lief en heb elkaar lief. En al zijn onderricht was erop gericht om ons te leren hoe dat we dat moeten doen. Zodat we echt geluk zouden kunnen vinden. Op een dag maakte de Heilige Geest mij duidelijk dat ik misschien ook wat te materialistisch dacht in mijn zoektocht naar geluk. En zijn we niet allemaal een beetje zo? Wat we echt nodig hebben, is God en elkaar. Een tijdje geleden stelde ik mezelf de vraag, en dat is misschien wel interessant om dat allemaal een keer te doen, als ik zo terugdenk over mijn leven, wat zijn de gelukkigste momenten geweest? En na een tijdje nagedacht te hebben, dan kwam ik tot de conclusie dat geluk altijd te maken had met warm menselijk contact, met vriendschap en met het liefdevol verbonden zijn met elkaar en met Jezus. Eigenlijk hebben wij niet zoveel nodig in het leven. Timotheus schrijft, we hebben in deze wereld niets meegebracht en we kunnen er ook niets uit meenemen. Maar als we voedsel en kleding hebben, moet dat genoeg voor ons zijn. Ja, er is natuurlijk nog meer onderdak en zo van die dingen, maar je begrijpt wel wat hij bedoelt. Iemand zei eens, liever een kot met liefde dan een villa met ruzie. En Prediker schreef ook, ik vind dat is een van mijn lievelingsversen, naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd. Er zijn veel dingen die ons in de weg kunnen staan om een eenvoudig en liefdevol leven te leiden. En mag ik de vrijheid nemen om enkele voorbeelden te geven? Ik ga geen blad voor mijn mond houden. Het zijn maar enkele voorbeelden. Is het nodig om die schoenen te kopen, terwijl je er al 8 paar staan hebt? Buiten is er iemand die al een jaar buiten leeft, die geen eten heeft. Misschien kan hij die centjes wel gebruiken om een keer een lekkere maaltijd te kopen. Is het nodig om naar het zoveelste kookprogramma te kijken en je te vermoeien met al die ingrediënten te proberen te vinden en uit te proberen? Laat ik je een tip geven. Aardappeltjes met worteltjes en worst zijn ook lekker. En wat is er lekkerder dan een boterham met kaas of confituur met een goede pot koffie? Is het nodig om je auto helemaal te laten herspuiten als er een kras op zit? Is het nodig om honderden euro's uit te geven aan crèmes en zalfjes om er beter uit te zien? Mag ik eerlijk zijn? Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die er daardoor effectief beter uitzag. Is het nodig om een vakantiehuis te komen kopen in de Ardennen als je een erfenis gekregen hebt? Ik ga u één ding zeggen. Je gaat geen moment rust meer hebben. Is het nodig om een visje op je auto te plakken als het je niet lukt om vriendelijk te blijven achter het stuur? Is het nodig om uren door te brengen op je smartphone, terwijl je partner of je kind nood heeft aan je liefdevolle aandacht? Is het nodig om alles te weten en alles te zien wat er te zien valt? Is het nodig om verbonden te zijn met de hele wereld, terwijl je verbonden moet zijn met Jezus? Hij is het die je alles kan geven en wil geven wat je nodig hebt. Enzovoort, enzovoort. Zeg nu zelf, wat is er mooier? Dode dingen die eens zullen vergaan en waar je alleen maar naar kunt kijken? Of liefde en vriendschap? Liefde moet in de praktijk gebracht worden. En ik wil nog één vers voorlezen uit de eerste brief van Johannes. Kinderen, wij moeten niet lief hebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Ik wil ook graag een liedje laten horen nu, die mijn overleden man geschreven heeft, ongeveer 44 jaar geleden, denk ik. Hij was toen pas tot bekering gekomen. Hij zingt het ook zelf. Op een gegeven moment kwamen Geert en Patricia, die hier vandaag ook zijn, ermee voor de proppen, met dat singeltje. En Nick heeft het gedigitaliseerd, dus ik wil het graag een keer laten horen.
gaan nog afsluiten met het laatste lied. Dan komt nog de mededeling, maar nog een afsluiter.
Je hebt misschien vandaag niet verteld, maar weet dat we samen één lichaam vormen en dat we dat niet iedereen hetzelfde moet meemaken om toch samen te wijzen naar Christus. En als we samen dingen meemaken en doen, dan mag ik hopen dat alles wat we doen en beleven in aanbidding mag zijn voor hem.
Goedemorgen. Wie van jullie is er al ooit eens in Connect geweest? Wauw. Ik heb de vraag gehad van Connect om jullie te wijzen op een nood die zij hebben. De ramen van de studio's zijn aan vervanging toe. Die zijn al heel wat jaren oud. En ze hebben nood aan een aantal sponsors, mensen die willen meedragen in die last, zodat zij het mooie werk dat zij al jaren doen, nog jaren kunnen voortzetten. Er zijn flyers, pak er gerust eentje mee. En ja, ik hoop dat we samen een stukje kunnen bijdragen in die nood. Een tweede mededeling die ik heb, is compleet anders. We zijn als gemeente hebben we een uitnodiging gehad om, voor wie wil, naar een bijbelstudiereeks te gaan, een studieavondreeks over apologetiek. Een moeilijk woord. Dat gaat eigenlijk over hoe breng ik mijn geloof onder woorden? Hoe geef ik woorden aan wat ik nu eigenlijk geloof? Je kunt dat enerzijds gebruiken om in gesprek te gaan met anderen, om uit te leggen aan mensen die eigenlijk geen christen zijn of die wat weerstand hebben van ja, maar waar gaat dat eigenlijk over? Maar het kan ook een hele meerwaarde zijn voor jezelf om gewoon ja, voor jezelf eigenlijk onder woorden te krijgen wat je gelooft. Dus een reeks van 8 avonden gaat door op dinsdagavond in de gemeente van Ichtegem. Het zijn dinsdagavonden. Ze vragen wel om in te schrijven, dus als je geïnteresseerd bent, wacht niet te lang, want ik denk dat ze op een gegeven moment ook wel zeggen stop, de zaal zit vol. Ja, als je inschrijft, is het ook wel de bedoeling dat je de volledige reeks van 8 avonden volgt. Ook daar zijn flyers van. Voilà, dat was het.
Ja, goedemiddag. Er is ook een bijbelstudiereeks die gegeven wordt door Connie Smits, de vrouw van de protestantse dominee van de protestantse kerk, en ik van de pottenbakker. We werken een beetje samen. En we starten terug met bijbelstudies voor vrouwen. En dat is om de 14 dagen, de donderdag namiddag, in de protestantse kerk van 13 uur. Vanaf 13 uur 15 zijn de deuren open. Het start van 2:30 tot 4:30. Maar je moet kindjes op school gaan halen, mag je altijd vroeg verlaten. Maar ik ga een keer de lijst meebrengen met de data en uitgangen. Dus de donderdag om de 14 dagen een bijbelstudie voor vrouwen in de protestantse kerk in de Bloemistestraat. Dank u.
En Tony, wou ook nog even...
Goedemiddag. In naam van mezelf en mijn vrouw had ik graag aan de gemeente gebed gevraagd. Eindelijk zijn we zover. Wij waren vorige maand, hebben contact gehad met het advocatenkantoor in verband met Jury. We zijn 11 jaar en 4 maanden verder. Ze hebben een dossier opgemaakt met allerlei bedragen dat wij eigenlijk zouden ontvangen. Maar dat moet natuurlijk naar AXA. AXA is de tegenpartij en ik had graag jullie gebed gevraagd dat God gaat werken in die mensen hun harten. Dat ze niet moeilijk doen, want het gaat over een immenselijk bedrag gaan. Maar het belangrijkste is voor mij dat alles goed komt. Ze hebben weinig al tegengewerkt, want de laatste prothese van Jury werd niet goedgekeurd. Dat was een bedrag van 76.500 euro's. Dat is die bionische prothese die bestuurd wordt via de hersenen. En normaal zou er Etrans beloofd geweest om in september een dossier aan te bieden bij AXA. En dan moeten ze zij goedkeuren van wij gaan akkoord met die bedragen. Wij hebben nog een stapje achter de hand. En dat is als AXA gewoon zegt van wij kunnen daar niet mee akkoord gaan, dan gaan wij gerechtelijk. Dat is ook zo afgesproken geweest in het begin. Dus gaat de rechter zijn die gaat beslissen wat dat er verder gebeurt. Jullie hebben al een tijdje niet veel gehoord van Jury. Maar Jury had het eigenlijk zeer goed. Hij heeft hem nu geworpen op de muziek, op de rap. Als jullie een liedje willen beluisteren, hij heeft overlaatst een soort LP gemaakt met een aantal liedjes dat hij gemaakt heeft. Dus kunnen jullie luisteren naar Jury op mijn begin, oftewel op YouTube. Hij staat eigenlijk overal. Dus daarvan wil ik jullie danken dat jullie bij ons zijn voor dat project. Dank u wel.
Zo, en dan zijn we echt bij het einde van de dienst aangekomen. Het is een beetje later, dank u wel voor het blijven. En het, maar ik hoop dat je er ook van genoten hebt van de dienst. Ik daag je ook uit om iets mee te nemen naar huis, om over na te denken als er iets is, een bepaalde getuigenis of iets dat je gehoord hebt. Neem dat mee voor de komende week. Denk erover na. Het is goed om een beetje om een vervolg te geven aan de dingen die je hoort en niet zomaar dat bij de zondag te houden. Dus ik daag je uit om daar ook verder over na te denken. Ik wens u een heel mooie zondag. Voor de kinderen een mooie laatste week schoolvrij. En tot volgende week waarschijnlijk. Goeie zondag, veel zegen.